De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze 41ste nachtgast van het afgelopen seizoen was Ton Lathouwers, een van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Hij studeerde wis- en natuurkunde en Slavische talen en letterkunde. Als hoogleraar Russische letterkunde was hij verbonden aan de Universiteit van Leuven. In 1987 kreeg Lathouwers transmissie van de Chinese chanmeester Te Ching. Hij schreef diverse boeken, zoals Meer dan een mens kan doen en Kloppen waar geen poort is. Eerder dit jaar verscheen zijn nieuwste boek, Zij is altijd soms, over vrouwelijke gestalten van compassie. Op 10 juni was Ton Lathouwers te gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Ton Lathouwers. Wat een intrigerende titel. Zij is altijd soms. Wat bedoel je daarmee?
Ja, het is eerlijk gezegd een gestolen titel. Want het is een boek van Bertus Aafjes, een versregel van Bertus Aafjes. Hij is altijd soms over God. En er is ook eens een boekje verschenen met die titel. En wat ik ermee bedoel is, wat in een van de teksten in het boeddhisme benadrukt wordt over die vrouwelijke gestalte van compassie, dat ze 1000 gezichten heeft, maar eigenlijk beeldloos is en naamloos. Datzelfde geldt voor Maria in een gedicht van, ik dacht van Hölderlin, wordt zij ook genoemd, de vrouw met de 1000 namen. En elke keer is het maar één naam, één aspect dat oplicht. Soms, even, en heel dikwijls ervaren we niets. Zitten we alleen zo in een leegte en is het alleen maar een woord en is het alleen maar vertrouwen. Maar dat is wat in die regel vastzit.
En wie is die zij voor jou?
Die zij. Het voornaamste daarin, zij is altijd soms. De uitdrukking in het Chinese boeddhisme vooral, maar überhaupt in het boeddhisme, is Kuan Yin. En dat betekent zij die luistert naar de noodkreten. En het begint dus eigenlijk, dat heeft mij altijd zo geraakt, het roepen en het schreeuwen en het roepen om hulp in echte nood. En de mooiste tekst die ik daarvan ken is notabene van een schrijfster die niet eens religieus is, integendeel heel kritisch over elke religie, Marguerite Duras. En die heeft een paar keer geschreven hoe ze zich voorstelt hoe al die handen van heel de mensheid en al dat roepen dat weer klinkt over de aarde. En ze zegt ook, stelt u dat eens voor. En ze zegt dan naar aanleiding van handen die ze ziet afgebeeld in een grot. Zo 20.000 voor Christus al in Franse grotten. Stelt u eens voor, heel die mensheid die roept. En het lijkt of er geen antwoord is. Waar roepen ze naar? Naar wie roepen ze? Je kunt net zo goed roepen naar niets. Of naar God, of naar niets, of naar God. Dat zijn haar woorden. En dat roepen is zo wezenlijk, dat is een stap die je niet kunt bewijzen, een stap van vertrouwen, dat het gehoord wordt. Dat die roep niet in de leegte verdwijnt. En dat gehoord worden krijgt dan een gestalte, een beeld, een naam. Dat is dan in het boeddhisme Kuan Yin, zij die luistert. En in elke religie krijgt ze een andere vorm of naam. En wat dan zij is altijd soms uitdrukt, dat zijn al die verschillende gestalten. Niet alleen in de religies trouwens, maar ook zoals er soms in literatuur en kunst van mensen die helemaal niet tot een religie behoren, tot uitdrukking komen.
Jij noemt Kuan Yin. In andere zen-tradities wordt ze ook wel Kanzion genoemd.
Ja.
Kan je haar ook vergelijken met een figuur als Maria?
Ja, helemaal. Absoluut. Er is een zenmeester in Amerika die noemt zijn zenklooster Kanon Maria Sangha, dus beide verenigd. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik dat een boeddhistische non in Vietnam, in die tijd van de moeilijkheden, heeft zich ooit in brand gestoken en voor zich eerst een beeld van Kuan Yin geplaatst en een beeld van Maria en eerst voor beide gebeden. Dus zo dicht ligt dat bij elkaar. En voor mij ligt dat ook eigenlijk dicht bij elkaar. Hoor. In elke cultuur krijgt het een eigen kleur. Maar in de grond is het diezelfde vrouwelijke gestalte van grenzeloze compassie.
En waar is eigenlijk, of wanneer misschien beter gezegd, is jouw fascinatie voor religieuze vrouwelijke symbolen geboren?
Misschien is dat ik, toen ik nog heel erg jong was, altijd veel meer geboeid was door de afbeelding van, dat was in de kerk waar ik toen kwam, Maria van Altijddurende Bijstand. Een soort icoon van Maria met heel veel kaarsen in een donkere hoek van de kerk. En dat raakte mij gewoon. Veel meer dan het kruisbeeld. Veel meer dan een beeld van Jezus. Maar het is helemaal tot leven gekomen toen ik mijn doctoraat ging maken over een Russisch dichter, die helaas geen Russische naam heeft, Alexander Blok. Zou een Nederlander kunnen zijn, maar het is een echte Rus. En die heeft heel zijn oeuvre gewijd aan die vrouwelijke gestalte. De Sofia, hij noemt het de schone dame. In allerlei gestalten. Donker, licht, verdwijnend, dan weer levend. Vooral in zijn vroegste verzen. Ja, ik heb dat zo herkend. Blijkbaar is dat iets wat ook in mij zo leefde. Dat vanaf toen is die belangstelling echt diep geworteld geraakt. En ben ik ook verder gaan zoeken in literatuur en andere religies. Zoals in Jodendom de Shekhina bijvoorbeeld.
En nog heel even terug naar dat eerste moment, want je beschrijft het ook in je boek, dat je een jaar of 5 was.
Ja,
en
ja.
Je ziet dat beeld daar in die kerk.
Ja.
Ik begrijp daaruit dat jij katholiek bent opgevoed.
Ja, ja.
Heb je ook vanuit die tijd andere inspiratie overgehouden uit het katholieke geloof?
Nee. Wat ik later door het boeddhisme opnieuw heb leren zien, maar waar ik in het begin zo moeite had, dat is die uniekheid zogenaamd van Jezus van Nazareth als enige verlosser. Maar toen ik met het boeddhisme in aanraking kwam, maar toen was ik al in Leuven benoemd, toen was de belangrijkste vertegenwoordiger van het Zen-boeddhisme in Japan bezig met de dialoog boeddhisme-christendom. En hij gaf een hele andere interpretatie aan de menswording van God in Jezus. Voor hem was dat iets universeels, wat altijd en overal gebeurt. En hij beschrijft dan ook, maar voor hem is dat de diepste zin van het boeddhisme, ook wat het christendom uitdrukt als die ontlediging. En dan haalt hij altijd de tekst van Paulus aan, zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn eengeboren zoon mens worden en niet sterven om velen te verlossen. Maar, zegt hij, voor een boeddhist is het om alles zonder uitzondering te verlossen. En dat heeft mij in het boeddhisme het meeste geraakt. Dat je nooit vrede mag hebben met, al was het er maar één iemand die verloren is. En we weten in het christendom is dat toch vaak zo. De geredde en de verdoemde duidelijk tegenover elkaar. In het boeddhisme is het altijd vooropgesteld. Alle moeten gered worden. Het eerste wat een zenmeester mij zei toen ik in Japan kwam. All must be saved. All will be saved.
Terug naar het vrouwelijke religieuze beeld. Je schrijft ook dat je op een gegeven moment een beeld van de moeder Gods tegenkwam in het werk van Dostojevski. En dat was al op het gymnasium. Hè? Toen las je het boek De Gebroeders Karamazov. En daarin kwam dat beeld van moeder Gods weer voor. Wat ontdekte je in die tekst dat jou toen al zo aansprak?
Ja, dat was op het gymnasium. En ik denk dat het eerste jaar, het was in 1945 of 1946, vlak na de oorlog. En ik was echt opgevoed met het idee van geredde en verlorenen in het christendom. En ik heb daar altijd heel erg tegen aangehikt. En dan komt daar een leraar die geen les kon geven en dan maar stukken gaat voorlezen van schrijvers. En dat is me bijgebleven. Blijkbaar boeide het hem zo dat hij toch aan jongens van 12, 13 had ging voorlezen. En dat was een hoofdstuk uit de Gebroeders Karamazov, de legende van de grootinquisiteur. En daarin wordt een verhaal verteld wat alle Russen kennen, ook nu nog. De moeder gods, na het laatste oordeel, waar eigenlijk niks meer te doen is, weigert het laatste oordeel te aanvaarden. En zij daalt vrijwillig af naar de hel om het lijden van de verlorenen te zien. En zij komt terug en zij eist de redding. Zij eist, Dostojevski onderstreept het, de redding van alle zonder uitzondering, tot twee keer aan toe. Nou, ik was zo verbaasd door dat verhaal en zo getroffen, dat ik daardoor later Dostojevski ben gaan lezen en daardoor later ook Russisch ben gaan studeren. En toen ben ik dat verhaal gaan onderzoeken op zijn bronnen. En wat ontdek ik? Het is een Russische vertaling van een Griekse vertaling. En die Griekse vertaling is geïnspireerd onder andere op de legende van Kuan Yin, de boeddhistische legende. Zij die afdaalt tot in het diepste donker om allen te redden. Nou, en toen was de cirkel voor mij rond. Toen begon mijn belangstelling voor het boeddhisme.
Toen ging je studeren en dan schrijf je ook in je boek, toen ebte dat beeld van het onvoorwaardelijk vrouwelijke mededogen weg, ja, eigenlijk. Wat, ja, gebeurde er?
Nou, het was niet zo dat allereerst dit beeld weg ebte, maar mijn hele belangstelling voor religie verdween. Het is, laat ik zeggen, zo'n crisisfase. Ik was niet meer aangesproken door wat ik kende als religie. En het verdween allemaal op de achtergrond. Het was, als ik achteraf terugkijk, waren het lege jaren. Zo van mijn 13e, 14e, 15e. Tot ik weer met mijn doctoraat begon. Hè. En door dat lezen van het doctoraat en die Alexander Blok en die gedichten erover kwam het opnieuw tot leven. Maar in die tussentijd was het toch echt, een afstand nemen. Eigenlijk van alle religiositeit. Dus verdwenen ook die beelden. En ik heb dat moeilijk gevonden. En ik heb daarover gedichten geschreven. Hoe pijnlijk dat was, hè? Een verdriet wat nooit werd uitgezegd hier.
Ja, want het lijkt inderdaad alsof je heel intens bewust was van dat afscheid. Hè?
Ja,
want
dat was ook zo.
Zou jij inderdaad dat gedicht willen voorlezen wat je daarover schreef?
Ja. Het vrouwelijk gelaat staat in de avond ingetekend in de randgebieden van een vaag en heel ver licht. Wat zal het zijn? Een kus? Een hand ten afscheid? Zwijgen? Zwijgen vooral. De stilte van in langzaam gaan vergeten. De stilte na het lang verwacht vertrek. Geen vleugelslag breekt de verlatenheid. Geen vogelwoord dat deze stilte opent. Maar aan de paden langs de zee krijgt deze aarde iets van kinderogen met een verdriet dat nooit werd uitgezegd. Dat was het. Dat heb ik ook zo ervaren. En zo heb ik meer gedichten in die trant. Maar dit heb ik opgenomen in mijn boek.
Ja, mooi. Erg mooi. Mag ik vragen, waar ging dat verdriet over?
Het weghebben. Het verdwijnen van een soort dragende aanwezigheid. Voor mij was die allereerst gepersonifieerd in Maria. In die gestalte. Die vrouwelijke gestalte. Maar heel dat religieuze verdween en nou, het was echt voor mijn gevoel een lege fase. Het was ook een gevoel van, wat toen over me kwam, van een soort zinloosheid. Ik miste het, ik kon het niet terug oproepen. Het moest verdwijnen. Dat is ook een, het is zo'n beetje wat in het Zen-boeddhisme genoemd wordt de innerlijke grote dood sterven. De grote dood en het opnieuw wakker worden. En het heeft ook te maken, vind ik zelf, wij zeggen zo gauw het woord bekering. Hè? Iemand die wordt katholiek, oh, hij was niks, maar hij is nou katholiek geworden, hij is bekeerd. Maar bekering in de letterlijke zin is metanoia. Hè? In het Grieks, omkering van de geest. En datzelfde begrip bestaat ook in het boeddhisme. Ashraya Paravritti. En letterlijk betekent het een revolutie van de fundamenten van je bestaan. Maar dat kan eerst blijkbaar alleen maar gebeuren als de oude, vertrouwde setting wegvalt. En dat wegvallen is gewoon pijnlijk. Dat heb ik echt ervaren als leegte, als grauwheid, als of het alleen nog maar allemaal heel kil en nuchter en wetenschappelijk verklaard kon worden. En daar is toen die ommekeer gekomen. En dat vind ik nog altijd een wonder, dat kan ik niet verklaren. Door teksten die op me wegkwamen, natuurlijk door Alexander Blok, maar ook door veel andere dingen.
Ja, want later is dat vrouwelijke religieuze beeld teruggekomen, hè, in de figuur van Kuan Yin.
Ja.
Die we ook wel de bodhisattva van het mededogen noemen. En wat betekent die, ja, je hebt het net al een beetje gezegd, maar wat betekent die hernieuwde of misschien wel nieuwe kennismaking toen voor jou?
Het belangrijkste was dat ik, toen ik aan mijn doctoraat werkte, over Blok, en dat het allemaal over, dat het dus iemand was die spontaan buiten bestaande religies om, want dat was het. Blok leerde het niet uit religieuze context, maar het leefde spontaan in hem en hij gaf er een eigen taal aan. En die taal was niet beladen met datgene waarvan ik afstand nam en niet meer naartoe terug kon. Het was nieuw. En ik werkte daarmee met de Nijmeegse hoogleraar godsdienstpsychologie, die benadrukte, en dat heb ik zo ontroerend gevonden, misschien is de taal van de literatuur wel veel authentieker in het uitdrukken van waar het in religie om gaat. En dat was voor mij dus een ontdekking. Dit was geen officiële religieuze taal, dit was literaire taal. En die literaire taal werd toen geopend. Dat was al een beetje met Dostojevski, maar nu helemaal. En vandaar dat in mijn boek dus vooral ook literaire getuigenissen aan bod komen. Dat is van een levendigheid die de officiële religieuze taal wel een beetje mist. Voortman zei altijd, dat ruikt toch altijd een beetje naar wierook en glas en loodramen.
Ja. Nou, daarover gesproken. Ja. Ik heb vorig jaar bij jou en Mahak Runacan een retraite gedaan in Stijl.
Ja.
Het Limburgse kloosterdorp, ja, waar het behoorlijk ruikt naar wierook, ja, en veel glas en loodramen, ja, ook. En daar ervoer ik dus de manier waarop jullie Kuan Yin een plaats geven in de beoefening. Ja. Hè? Ja. Met beelden, in sutra's en gezangen. Is heel veel aandacht, ja, voor haar. Dat was voor mij nieuw. Want, ja, ik beoefen wel zin, maar, oh ja, in een andere tak van sport, ja, zou ik maar zeggen.
Ja.
En ik moest daar heel erg aan wennen. Want ik dacht, hè? Ook omdat we in dat katholieke klooster zaten natuurlijk. Hier is ineens een zen Maria.
Ja.
Eindelijk weer een soort troostende figuur tot wie ik me kan richten.
Ja.
En ik merkte ook niet alleen bij mij dat bij heel veel mensen ook veel emoties teweeg bracht. Er werd veel gehuild zo tijdens het zitten. Ja, dat viel mij op. Oh. Ja, niet heel uitbundig, nee, maar zo van die, ja, van die kleine, ja, opgehaalde neusjes.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel toen dacht, is dit nog wel zin?
Nee, het is niet de zen zoals wij gewend zijn uit Japan. En de enige zen die wij in het Westen kennen is de Japanse zen. Dat is waar. Maar er bestaat ook een Chinese zen. Daar is het trouwens ontstaan. Het woord zen is afkomstig uit het Chinese chan. En chan komt weer van het Sanskriet dhyana, dat betekent meditatie. En in de Chinese kloosters is vanaf het begin, dat is wat mij zo geraakt heeft, altijd de chan, het zitten in meditatie, samengegaan met de aspecten van het mededogen van een ander. Soms was dat Amida Buddha, een laat ik zeggen, een bijna geslachtloze gestalte, maar toch meestal als een man uitgedrukt. Maar voor de Chinezen is dat vooral die vrouwelijke gestalte van Kuan Yin. Dat is heel merkwaardig, want eigenlijk is in het originele boeddhisme dat beeld niet aanwezig, maar spontaan duikt dat toch in mensen op als het om compassie gaat. En dat is begrijpelijk. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt, de vader is streng, de moeder is langmoedig. En dat zal meegespeeld hebben in het ontstaan van dat beeld van Kuan Yin. Ze was trouwens oorspronkelijk mannelijk, hè? Kuan Yin was uit India een mannelijke gestalte. Maar voor de Chinezen is dat gewoon een vrouwelijke gestalte geworden. En ja, wij doen dus de Chinese chan. En daar is dus altijd ook dat aspect van dat devotionele, dat roepen naar een ander en weten dat het gehoord wordt.
Nou ja, je zegt nou dat roepen naar een ander. Ik heb altijd gedacht in de zin dat je het vooral de antwoorden in jezelf, ja, moet zoeken.
Ja.
En niet bij een ander. Dus dat, ja, is de grote verwarring eigenlijk.
Ja, verwarring is goed. Daar begint het. Hartstikke goed. Ik heb een zenleraar eens gekend, die zei dat altijd. Laat het maar eerst komen tot een verwarring. En mijn eigen zaanmeester zei altijd in gesprekken over verwarring, als iemand dat zei, nou raak ik in verwarring. En zelfs, I am totally deadlocked. Ik sta, yes, begin there. Dat was zijn antwoord. Begin in de verwarring. Dus op zich is dat goed. Maar je hebt gelijk, in de traditionele zen ligt het aspect sterk op het zelf doen. Het heet ook de zelfkracht, hè? Je hebt de jiriki en tariki, hè? Zelfkracht, anderkracht. Maar het bestaan is altijd ontmoeting. En dat aspect dat het leven ontmoeting is, zoals wij hier nou zitten met z'n tweeën, zoals wij een moeder hebben gehad en een vader, en dat wij niet eens mens kunnen worden zonder een ander, dat wordt heel erg sterk benaderd in dat aspect van anderkracht. Dat hoort erbij. Het is het allebei. En hoe paradoxaal het is, en wat jouw verwarring betreft, in de Chinese kloosters wordt in de ene zendo duidelijk gemaakt dat het alleen je eigen kracht is en dat er geen ander is. En een uur daarna gaan we naar de andere ruimte en daar wordt gezegd dat het Kuan Yin is. Of Amida Buddha. En daar wordt ook gezegd, doe het allebei. Dan gebeurt er iets. Dan kan, als het ware tussen twee tegengestelde polen, kan er in ons hart een vonk overspringen. Maar verklaren kun je het niet. Daar begint het hoor, bij die tegenstrijdigheid. En ik wou ook nog zeggen, als de teksten over Kuan Yin gelezen worden, in het eerste gedeelte van de sutra wordt vooral, het lijkt een beetje op iets boven en buiten ons. Dat is het ook, het overstijgt ons ik. Dat er compassie is in het bestaan, overstijgt ons ik. En dat het een gestalte krijgt is omdat het dierbaarste voor ons in het leven is toch een gelaat. Niet het absolute of de grote leegte. Je gaat nooit roepen, oh grote leegte, help mij. Je roept dan een gelaat. Maar het tweede deel van de sutra, daar wordt gezegd dat zij, Kuan Yin, zich openbaart in iedereen. In jou, in mij. In elke ontmoeting waar compassie is. Hè? Als iemand gered kan worden door een bejaarde, door een kind, door een monnik, door een non, door een atheïst, door van alles, door een katholieke protestant. We hebben dan een hele litanie van alles. Overal, misschien bloemen, misschien muziek. Dat is haar werking.
Je noemt jouw boek een essay. Ja. En je gaat ook op zoek naar de betekenis van vrouwelijke religieuze beelden in andere religies. Hè? Ja. Zoals, we hadden het net al even over Sophia binnen de Russisch-Orthodoxe kerk en Shechina in de Joodse mystiek. Ja. Maar je gaat ook naar haar plaats binnen de feministische theologie. En daar haal je onder andere, vond ik heel interessant, Anthony Haggerty aan. Hè, dat is de zanger van Anthony and the Johnsons. En hij heeft een album uitgebracht, Cut the World. En daarop houdt hij een toespraak. En die heeft hij Future Feminism genoemd.
Ja.
En daarin voorspelt hij eigenlijk een soort apocalyps van de patriarchale wereld. Deel jij die gedachte?
Ja, misschien niet in de wel heel strakke en laat ik zeggen, hij heeft een hele eigen felle taal. En soms moet dat, om iets duidelijk te maken, moet je het een beetje te sterk poneren. Maar dat de, laat ik zeggen, de patriarchale cultuur, die eenzijdig toch gericht is op, ja, wat je zou kunnen, erop afgaan en ontleden en zo. Je kunt het niet helemaal tegenover elkaar stellen. Niet zeggen, een man is zus en een vrouw is zo. Maar dat het eenzijdig is, ja. En dat er verandering zal komen, ja. En dat het belangrijk en noodzakelijk is, ja. Haggerty had ook contact met de beroemde Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh. En Thich Nhat Hanh zegt in die ontmoetingen, maar ook elders, precies hetzelfde. Het grote gevaar van onze cultuur is dat het door deze eenzijdigheid in een apocalyptische situatie terechtkomt. Maar ook mijn eigen zenmeester, Maso Abe, en vooral zijn leraar Hisamatsu, heeft aan het einde van zijn leven een manifest geschreven over onze huidige tijd. En dat is een heel harde waarschuwing dat als wij zo doorgaan, dat het fataal kan zijn. Dus die bedreiging is er. Dat denk ik ook. Dat
maar er, ja. In hoeverre kan, als het vrouwelijke aspect in de samenleving meer geëerd wordt, die ramp gekeerd worden?
Ja, zelf heb ik altijd dat vertrouwen. Haggerty die zegt, ik weet nog niet wat wij moeten doen, hoe het moet doen. Ik weet de oplossing gewoon niet. Maar hij pleit er wel voor dat in elk geval de vrouwelijke houding veel meer tot haar recht moet komen. Op alle gebied. Dus zowel in religieuze archetypen, maar ook in de manier waarop we met de aarde omgaan. En we kunnen niet ontkennen, de wereld is heel erg getekend toch door een patriarchale visie. Door een mannelijke visie. Dat is eenzijdig geweest. Vrouwen hebben aan de zijkant van het bestaan geleefd. Niet overal hetzelfde. Maar dat het evenwichtig is, nee, nog altijd niet. Er is nog een hele grote inhaalslag. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat dat eerst rechtgetrokken wordt.
Nu schrijf je op een gegeven moment in je boek, ik moet hiervan getuigenis afleggen. Wat maakt het voor jou zo urgent?
Ja, ik moet wel zeggen dat het voor mij heel bijzonder leeft. Ja, het is wel heel erg strak gezegd. Ja, je zou kunnen zeggen, het is toch zoiets van, dat moet eruit bij mij. Dit moet ik zeggen. Ik ben nu 83 volgende maand. En als ik iets zou willen zeggen, dan is het dit aspect. Dit aspect. De eenzijdigheid van de mannelijke aanpak in de wereld. De nood aan het veel meer luisteren naar de vrouwelijke stem en de inbreng van vrouwelijke krachten. En het risico van een wereld die daar geen gehoor aan geeft.
Pleit jij er ook voor dat binnen andere boeddhistische sangha's het vrouwelijke een grotere plaats krijgt?
Ik zou willen dat überhaupt het vrouwelijke meer aandacht kreeg, overal in elke religie. Ik zou willen bijvoorbeeld, zoals de Joodse vrouwelijke theologen, die nu het beeld van de Shechina naar voren halen, en het mooiste voorbeeld is, wat ik ook in mijn boek aanhaal, de Female Face of God in Auschwitz. Vrouwen in Auschwitz, in die uitzichtloosheid, kunnen niets meer met het klassieke godsbeeld. Dat valt stuk. Maar zij overleven door een kracht die compassie is, allereerst naar elkaar, dus beleefd aan elkaar in die hopeloze situatie. En tegelijk weten ze dat die kracht die over de dood heen reikt, want die kracht vangt ook hun kinderen op die overlijden of hun moeders, dat die een naam krijgt. En dan herontdekken zij het beeld van de Shechina in hun eigen traditie. En dat zou belangrijk zijn, dat dat opnieuw overal tot leven komt. In elke religie. Ik heb ooit de belangrijkste tekst van de Heilige Geest is Veni Sancte Spiritus. Heb ik in het Nederlands vertaald en daar heb ik overal een zij van gemaakt. Dus zij, moeder van de armen, troosteres, enzovoorts. En dat is ook wel eens ergens links en rechts gepubliceerd. Maar de kerken houden zich altijd nog aan het mannelijk godsbeeld. Het is God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest is ook een Heer. En dan wil ik toch even aanhalen wat Simone de Beauvoir daarvan zegt. Het is een illusie te denken dat het hanteren van een eenzijdig godsbeeld, Vader, Zoon, Heilige Geest, geen grote invloed heeft op de werkelijkheid waarin wij leven. Dat staat er niet los van. En als dat verandert, op alle vlakken, ook in de naamgeving van dat goddelijke, dan zal er een verschuiving optreden. En ja, die verschuiving vind ik noodzakelijk. En dat voel ik dus zo, dat een beetje als mijn roeping om dat levend te houden en daarvan getuigen. Ja.
Ja, want heb je dat vrouwelijk maken van de hoofdpersoon, zeg maar even, ook gedaan in de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid?
Nee, daar was het al. Daar begon mijn belangstelling voor het boeddhisme mee. Ik was nauwelijks geïnteresseerd in het boeddhisme vroeger. Ik kende literatuur en ik was even een beetje helemaal afstandelijk van alle religies. Maar ik ging op vakantie en ik wist niet wat ik mee moest nemen. En ik heb gewoon in een boekhandel een boekje gekocht, omdat het zo goedkoop was. Het was een aula pocket, het boeddhisme. En oké, dat kan geen kwaad. Laat ik dat maar eens lezen op de vakantie. Ik heb het doorgenomen. Maar wat ik daar vond is, tot mijn verbazing, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. De diepste werkelijkheid in het boeddhisme krijgt ineens een vrouwelijk gelaat. Dat is niet Kuan Yin. Het is ook wel compassie, maar eigenlijk reikt het dieper. Het is de grond van het bestaan die een vrouwelijk gelaren. Zij, ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Moeder en oergrond van al wat is. En daar begon mijn belangstelling. En ik heb dat boekje nog, met de sterretjes, de onderstrepingen, de aanhalingstekens. En van daaruit ben ik mij verder gaan verdiepen in waar en hoe leeft dit nog verder. Die tekst is in Japan niet bekend, maar in China wel. Ook in de Chan-kloosters. En vroeger was die tekst zo bekend dat die altijd geciteerd werd voor de meest bekende tekst, de Hartsutra. Maar daar begon mijn belangstelling voor boeddhisme door die tekst. En ik heb daar dus niks in veranderd. Dat was niet een hij die ik tot een zij maakte, wat ik dus wel deed bij het Veni Sancte Spiritus. Dit was van meet af aan notabene door een van de belangrijkste Indiase zen-patriarchen, zoals het genoemd wordt, de boeddhistische patriarchen, Rahula Bhadra. Rond de eeuwwisseling is deze tekst geformuleerd.
Ja, want één strofe maar daaruit is inderdaad: wees gegroet, moeder en oergrond van al wat is. Als wij niet gedragen worden door liefde juist tot jou, zal ons omgaan met de 10.000 dingen gevangen blijven in het web van begeerte en afkeer.
Ja.
En jullie reciteren of zingen hem ook, hè? Ja. Bij Mahakarunajan.
Vierstemmig.
En dat was toch ook weer zo'n aspect. Alleen al het begin van die zin, hè, wees gegroet, ja, moeder en oergrond van alles wat is. Dat brengt mij onmiddellijk bij je. Wees gegroet, Maria,
ja,
vol van genade.
Ja.
Nou ja, en de hele riedel.
Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is zo. In de originele tekst staat het niet bij elk versje om de vier regels. Dat heb ik erbij gedaan, omdat het dan makkelijker zingt. Wij zingen het met Russisch orthodoxe melodieën. Dus vier regels worden gezongen en dan is er steeds een refrein. Maar het staat er wel één keer in. Namo, hè? Namo in het Pali. Wees gegroet, wees geëerd, zo. Het staat er. Het is zo.
Nou, ik vroeg
en het
me
is
wel
iets
af...
nieuws, ja.
Ja, nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn natuurlijk meer mensen die, ja, een katholieke achtergrond hebben.
Ja.
Het katholicisme achter zich hebben gelaten. Vervolgens op zoek zijn gegaan. De, ja, zen ontmoeten. Ja. En dan komen ze zo'n lied tegen. Met wees gegroet, moeder en oergrond van al wat is. En dan denken ze, ja, dan ben ik weer terug in de katholieke kerk.
Ja, maar dan verinneren ze zich.
Nou ja, maar hoe?
Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. En er zijn ook wel mensen die er wat moeite mee hebben. Als ze net dat allemaal achtergelaten hebben, dan denk je, oh, dan krijg je weer zoiets. Dat is het. Maar ik heb ook ontdekt dat het voor heel veel boeddhisten, ook voor boeddhisten van de Theravada-richting, die dus helemaal niet zo die vernieuwingen, dat het een eye-opener was. En dat het iets ontroerends was. En het terugvinden, een beetje weer thuiskomen. Ja. Iemand mag ook ronduit zeggen, ik kan niks met die tekst. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat mensen zeggen, ik ga weg, ik wil die tekst niet horen. En later, dat dezelfde man tegen mij zei, het was jaren later, ik kan er nou bij staan en ik kan meezingen en ik heb tranen in mijn ogen. Dus dat heeft zijn tijd nodig.
Ja, ik weet nog dat het een hele indringende ervaring was om,
ja,
juist die ander, wie dat, ja, dan ook mogen zijn, aan te spreken. Er gaat iets open, hè? Er gaat iets, ja, bewegen. Ja. Ja.
Ja, die Han Fortman, die hoogleraar godsdienstpsychologie, die mij begeleidde dus, die zegt, het is de ontdekking van grenzeloze aanwezigheid. Er is niet achter ons bestaan een soort leegte en niets. Er is grenzeloze aanwezigheid. Leven, een en al leven. En ineens krijgt dat een naam.
Ja. Op een gegeven moment, dat haal je vaker aan. Hisamatsu, die gebruikt een bepaalde zin die zegt, ga daar staan waar geen plek is om te gaan staan.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, het wonderlijke is dat je dat niet met een soort wilsacht kunt doen. Je kunt niet zeggen van, oh ja, nou heb ik het Hisamatsu gelezen, ik ga naar plek. Nee, het is werkelijk dat je in een uitzichtloze situatie, en ik zal dadelijk wel vertellen waarom ik dat zo benadruk, in een uitzichtloze situatie ineens ontdekt dat het er een opening is door iets te doen. Dat tegen alle logica ingaat. Dat tegen alle menselijke mogelijkheden ingaat. Wat Hisamatsu zegt, misschien kan ik het toelichten met de misschien belangrijkste theoloog uit de 19e eeuw, Kierkegaard. Kierkegaard zegt dat ook, hè. Dat is een punt dat je menselijkerwijs overtuigd bent dat er geen enkele uitkomst meer is. Dat je werkelijk niets meer kunt doen. Dat alles opgehouden heeft. En dan ineens is er, hij noemt het geloof. Het is een sprong, zegt hij, van geloof. Hisamatsu noemt het een stap. Maar een geloof is, ik heb geen bewijs. Het is niet evident. Maar ik doe het toch. Als ik die uitspreek dat ik niet aanvaard dat iemand verloren gaat en dat alle gered moeten worden, is dat iets wat ik niet kan bewijzen. Dat doe ik ondanks dat het niet evident is. En daar begint het precies. Je kunt het geloof noemen. Je kunt het noemen het in je hart verlangen, maar ook vertrouwen in dat verlangen, dat het bestaan grenzeloze mogelijkheid is, maar er is geen bewijs. Dat is fundamenteel. Bij mij is dat gekomen op het diepste, wanhopige punt van mijn bestaan. En dat had te maken met het feit van dat mensen überhaupt verloren kunnen raken. Dat beeld heeft mij zo getroffen. Maar ik heb echt zo ervaren dat er toen alles instortte, dat ik die stap moest zetten. Terwijl ik dacht, ik val eruit, alles valt eruit, alles valt stuk. En dat ik daar trouw bleef, laat ik zeggen, dat ik ondanks alles dat bleef herhalen. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Al ben je de enige. Wat Masao Abe een keer tegen mij zei, mijn leraar bij mijn eerste ontmoeting, hierover precies. En het ging in name toen om een studentenmeisje van mij, wat na heel veel wanhoop zelfmoord gepleegd had. Niemand kon haar helpen. Zij heeft de laatste dagen nog veel gebeld. En hij zei toen, als jij haar werkelijk wil helpen, en dat geldt dus voor alles wat verloren is, blijf dan bij haar. Zit in meditatie, deeply and strongly. En dan zei hij erbij, what you feel in yourself that you must do, do it. Even if all the world is against you, even if you are totally alone. Nou, zoiets is het. Zoiets is het. Hè? Je hebt het gevoel van dit. En toch doe je die stappen. En dat is wat Hisamatsu uitdrukt met zijn woorden. Hij heeft het ook zo ervaren. Ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Dat is een wonder. Ik kan er alleen maar mijn handen voor houden. Ik kan ook niet zeggen, doe dat nou ook maar. Nou, overkom je dat ook. Dat is bij iedereen anders. Bij mij was het toevallig zo. Dus genade.
Je schrijft, in het Zen-boeddhisme krijgt het relationele amper aandacht. Daar hebben we het eerder al even over gehad.
Ja,
zou inderdaad een figuur als Kuan Yin of Kanzion een grotere plaats daarin moeten krijgen? Om dat relationele aspect
ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar er zou meer moeten gebeuren. Alleen dat beeld is niet voldoende. Daar moet ook over gesproken worden, geschreven worden. De teksten die wel dat relationele meer benadrukken, die zijn er ook, hè, zouden meer naar voren komen. Dat is een sutra die denk ik ook alleen in China in de Chan geciteerd wordt. De Avatamsaka Sutra. Dat gaat helemaal over, dit is de plaats waar ik mij verbind met iedereen. Hè. En een andere tekst die ook in China in de Zen-kloosters voorkomt en bijvoorbeeld niet in Japan, benadrukt dat ook. Dat is de toewijding van de Bodhisattva van Shantideva. En dat gaat ook helemaal over dit elke keer opnieuw opnemen en dit ontdekken dat wij dat zijn, die Bodhisattva's, die nooit iemand op mogen geven. Hè? Dat het lijden verdwijnen zal. Het is bijna iets opzeggen wat menselijkerwijs onmogelijk is. Maar het is verbinding. En het gaat om de ander. En niet meer alleen om de eigen verlichting.
Ja. Ton, mag ik jou tot slot vragen, waar zou je onze luisteraars de nacht mee in willen laten gaan?
Ja, waar ik nu ineens aan denk, dat is de laatste dienst in de katholieke kloosters. Maar ook in de orthodoxe kerk is het laatste gebed is het Maria-gebed. En toen de Japanse monniken bij een monastieke uitwisseling in katholieke kloosters kwamen in het Westen. En er werd gevraagd, wat heeft jullie nou het meeste geraakt? Het meeste ontroerende, dat vonden ze, Onze Lieve Vrouw in Den Bosch met de kaarsjes. En dat elke avond aan het eind van de laatste dienst het Salve Regina gebeden werd. En dat is een gebed wat ik elke avond ook nog opzeg. En wat mij zo dierbaar is, omdat mijn Chinese Chan-meester dit katholieke gebed, toen hij het leerde kennen, heeft laten vertalen in een versie die ook voor boeddhisten leesbaar is. Wil ik dat opzeggen? Wees gegroet, moeder van barmhartigheid. Ons leven, onze vreugde, onze hoop. Wees gegroet, tot u roepen wij, kinderen van een ballingschap. Tot u zuchten en smeken wij, wenend in dit dal van tranen. En daarom, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap het eeuwige licht. Amen.
Dank je wel, Ton Lathouwers.
Dank je wel. Oh,
en dank je ook voor je prachtige boek, zei ze altijd soms.
Nou, dank je dat het je raakt. Het is je eigen hart wat het herkent.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Het boek Zij is altijd soms verscheen bij uitgeverij Asoka. En meer informatie over Ton Lathouwers vindt u op onze website bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Sarah Marijnissen schrijver, therapeut en trainer Hanna Kuppen. In haar boek Liefdesbang beschrijft zij ons aller dans van verlatingsangst en bindingsangst, van aantrekken en afstoten. Hanna Kuppen is vanuit haar eigen ervaring gespecialiseerd geraakt in het bij de wortel aanpakken van liefdesbang, om zo weer beschikbaar te zijn voor de liefde. Dat hoort u volgende week. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun.
along with everything that was lost and won. When the day